Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom hier in de Centrumkerk. Fijn dat u gekomen bent om deze diensten mee te beleven. En gast in ons midden heten we ook hartelijk welkom, net als de mensen thuis, u die meekijkt en meeluistert. Fijn dat u met ons verbonden bent in deze leerdienst, waarin we verder gaan met de catechismus. We weten dat in de Ichterskerk ook een dienst is, de ontmoetingsdienst. En daar staat de leidende kerk centraal, de vervolgde kerk, vervolgde christenen. En vanaf deze plek wensen we hen ook een hele goede samenkomst toe. We zijn met de catechismus aangekomen bij zondag 14. En daarom zingen we liederen die daar ook mee te maken hebben. Dienaar van Gods hoog bevel, kind van de maagd, Immanuel. Ik wil u en jou vragen om straks te gaan staan. En dan zingen we dat eerste lied. En dan krijgen we stil gebed en votum en groet. En dan zou het mooi zijn om te blijven staan. Want ik wil graag met u en met jou aan het begin van deze dienst het geloof belijden. Normaal hebben we de geloofsbelijdenis altijd aan het einde. Maar laten we dat vanavond eens aan het begin van de dienst doen. Door te zingen, Heer, u bent mijn leven. De weg waarop ik ga. Dat is een wat nieuwere versie van het apostolicum. De geloofsbelijdenis zoals we die kennen. Zullen we dat staande zingen na votum en groet. Zullen we gaan staan. Voor deze dienst en heel ons leven belijden we dat we alles verwachten van de Heere. De God die de hemel en de aarde heeft geschapen, die ons mensen heeft gemaakt, die altijd trouw blijft en eeuwig leeft en de werken van zijn handen nooit zal loslaten. Amen. Er is genade en vrede voor u en voor jou, van God de Vader, door zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, Heer, u bent mijn leven. bent mijn levende grond waarop ik sta. Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga. Zolang u mij adem geeft, zolang als ik besta, ik zal niet meer vrezen, want u bent mij bij. Heer, ik weet u. In u, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals Hij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons. Heen met God de Vader. Mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, u bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En iets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. En in uw vergeving leef ik nu. Vader van het leven, ik geloof in u. Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op u. Kom hier in ons midden, geest van liefde en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht. En op duizend wegen zendt u ons weer uit. Om het zaad te zijn van Gods rijk. Zullen we samen gaan bidden? Heere God, we hebben ons geloof beleden. En dan weten we in welke band wij hier samen zijn gekomen. De band van het christelijk geloof. Verbonden met uw kerk wereldwijd. Waar uw kinderen ook samenkomen op dit moment. In de open lucht, in een grot of een schuur of een kelder. Of een huis met gesloten deuren en ramen, in prachtige kathedralen, eenvoudige kerkgebouwen, in Nederland en in alle landen van de wereld, maar ook verbonden met de kerk van de eeuwen voor ons. Zij die ook datzelfde geloof beleden hebben. En in die verbondenheid, in dat geloof, herhalen we wat we net hebben gezongen. Kom hier in ons midden, geest van liefde en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht. Bedank u dat we uw woord mogen lezen. En we bidden om een open woord en een open hart. Omdat we straks ook weer over duizend wegen onze eigen weg gaan door de wereld. Dan is het nodig dat ons geloof gevoed wordt. Dat er voeding is voor ons hoofd en voor ons hart. En daar bidden we om in deze dienst. Leid ons door uw geest. En help ons om uw woord te begrijpen. Om het ook te beleven. We danken u dat ook vanavond in de Ichterskerke een ontmoetingsdienst gehouden kan worden. We bidden of daar ook duidelijke verbondenheid mag zijn met onze broeders en zusters die lijden vanwege het geloof. We willen hen niet vergeten. We willen aan hen blijven denken en voor hen blijven bidden. Voor die broer die zo bespot wordt, gehoond, geslagen, gevangen gezet. Voor die zuster die gemarteld wordt elke dag. Die nauwelijks te eten en te drinken krijgt. En die weet dat ze over korte tijd moet sterven. Vanwege haar geloof in Jezus Christus. Voor die broers en zussen bidden wij. Wij die wonen in een vrij land. Die zo naar de kerk kunnen gaan. Velen van ons voor de tweede keer. Wij die met een Bijbel over straat kunnen lopen. Die vrijuit kunnen spreken over ons geloof. Maar dat ook vaak niet durven. Of ons schamen. Heere, rust ons toe. Hen daar en ons hier. Om samen uw kerk te zijn wereldwijd. Om het evangelie, om het geloof ook vast te houden en het uit te dragen. Zo vragen we om uw leiding in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen uit Lucas 1. Het is best een beetje vreemd om dat ruim een maand na kerst te doen. Maar dat is nou eenmaal het gedeelte wat goed past bij zondag 14. Lucas 1, vers 26 tot 56. En daarna zingen we een lied, wat we ook al in die Bijbeltekst tegenkomen. Dat is het loflied van Maria. De zang 66, vers 1, 2 en 3. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je." Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria. God heeft jou zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren. En je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot een eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen." Maria vroeg aan de engel: "Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad." De engel antwoordde: "De Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon. Ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk." Maria zei: "De Heer wil ik dienen. Laat het met mij gebeuren wat ik u hebt gezegd." Daarna liet de engel haar weer alleen. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de Heilige Geest en riep luid: "De meest gezegende ben je van alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van jouw schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik jouw groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan." Maria zei: "Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij. zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en ging toen terug naar huis. Tot zover de lezing uit het woord van de Heer. Verheft Gods eer, mijn geest van mij de Heer, mijn zaligmaker noemen, die in de lage staat, zijn dienst mag niet verslaat, maar van zijn gunst doet om wat God heeft gedaan, zal het geslacht voortaan al om mij zalig spreken. O God, geheimen is dat mij geschonken is. In zondag 14 komen we 2 vragen en 2 antwoorden tegen, 35 en 36. We zijn kort geleden begonnen met de eerste G van de catechismus. De catechismus heeft 3 grote G's, geloofsbelijdenis, gebod, de geboden en het gebed, onze Vader. Die geloofsbelijdenis wordt behandeld in zondag 14. En dan is de vraag, wat betekent hij die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria? Dan is het antwoord dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, door de werking van de Heilige Geest, de echte menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen, om werkelijk tot het geslacht van David te behoren. Zo is hij zijn broeders in alles gelijk, maar zonder zonde. Welke waarde heeft voor u die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Als de één vers heel nauw daarbij aansluit, dan is het vers 35 van Lucas 1, waar de engel tegen Maria zegt op haar vraag: hoe kan dat toch allemaal? De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Het gaat in de catechismus ook over David. En we zingen daarom een psalm van David. Over David ook, zometeen na de verkondiging, psalm 89. En we zingen daarvan vers 2 en vers 13. Broeders en zusters, een paar weken geleden ging ik een mooie kapel binnen van een Rooms-Katholieke kerk. Ik kan het eigenlijk nauwelijks nalaten als ik een Rooms-Katholieke kerk voorbij loop of fiets om daar even naar binnen te gaan. En daar in een andere stad was het, daar vond ik een plek om even rustig te zitten en te denken en te bidden. Het was er stil in die kapel. En er brandden kaarsen. Er stond ook een groot Mariabeeld op een pilaar. En terwijl ik daar in stilte ging zitten en in gebed ging, voelde ik mij een beetje vreemd. Omdat Maria op mij neerkeek. Wat moeten wij, protestanten, toch met Maria? In de Rooms-Katholieke kerk heeft Maria een grote rol. En ook in de Oosters-Orthodoxe traditie heeft men een grote plek voor Maria bedacht. Denk bijvoorbeeld aan de beelden in de Rooms-Katholieke kerk. En denk aan de iconen, die prachtige Griekse schilderijen in de Oosters-Orthodoxe kerk. Heel veel Maria-afbeeldingen. Je kunt niet om Maria heen in zulke kerken. En dan moet je bij ons eens kijken. Waar zie je Maria? In de Rooms-Katholieke kerk heeft de traditie altijd naast de Bijbel gestaan. En Rooms-Katholieken geloven wat in de Bijbel is opgeschreven en wat in de traditie is uitgesproken. En zo zijn er, als het over Maria gaat, hele grote verschillen ontstaan. Want er zijn verschillende pausen geweest en concilies, kerkvergaderingen, die dingen over Maria hebben vastgelegd, uitgesproken, als officiële leer van de kerk hebben gedicteerd. Het begon al in de 5e eeuw. In de 5e eeuw zien we dat Maria al eretitels krijgt en dat ze in gebeden wordt genoemd en wordt aangesproken. En in de 19e eeuw, in 1854 om precies te zijn, is er een paus geweest die heeft gezegd: ja, Maria, de moeder van God, moet zelf ook wel onbevlekt ontvangen zijn, want anders had Jezus niet onbevlekt ontvangen kunnen zijn. En zo is het dogma in de Rooms-Katholieke kerk ontstaan dat ook Maria onbevlekt ontvangen is. In de afgelopen eeuw kwam daar nog het dogma bij van de Maria ten hemel opneming. Er was een paus die dacht: Maria is toch zo bijzonder, die kan niet gewoon gestorven zijn. Die moet ook net als Jezus ten hemel zijn gevaren. En dat wordt in heel wat Rooms-Katholieke landen elk jaar weer gevierd. De ten hemel opneming van Maria. Maar de Bijbel zegt helemaal niets over die dingen. Dat zijn dus menselijke gedachten en ideeën die niet zijn gebaseerd op het woord van God. En toch neemt Maria in onze geloofsbelijdenis een hele bijzondere plek in. En dus ook in onze catechismus. Want als je de geloofsbelijdenis een beetje kent, dan weet je dat er naast Jezus maar twee namen worden genoemd. Die van Maria en die van Pontius Pilatus. Blijkbaar is de naam van Maria dus wezenlijk voor ons geloof. En is het leven van Maria dus deel van de inhoud van ons geloof. En daar gaat het over in zondag 14. Onbevlekt ontvangen. Maria wordt vaak afgebeeld als een vrouw. Maar vergis je niet. Het is een meisje geweest. Een meisje uit een simpel dorp Nazareth, waarmee iets overweldigends gebeurt. En ze is op de tienerenleeftijd van 15 of 16 jaar geweest. Nou, u weet wat er gebeurd is in ons gezin. Als een meisje van 15 of 16 zwanger wordt, dan schrikken we allemaal. Maar in die tijd was dat vrij normaal. Want meisjes in die tijd werden op die leeftijd uitgehuwelijkd. En Maria was uitgehuwelijkd. Ze was beloofd en verloofd met Jozef. Maar, zegt de Bijbel in de grondtaal, ze was een maagd. De NBV zegt dan meisje, maar er staat duidelijk maagd. Ze heeft zich nog niet aan een man gegeven. En op dat moment daalt die engel Gabriel uit de hemel af naar de aarde. Naar Maria die daar bezig is in haar ouderlijk huis. En hij groet haar. Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. En dan staat er dat Maria enorm schrikt. Maar waar schrikt ze van? In Lucas 2 lees je bijvoorbeeld dat de herders schrikken van de engel. Maar dat staat hier niet. Ze schrikt van de woorden van de engel. Ze voelt meteen aan dat iets groots staat te gebeuren. En Gabriel brengt daar een bijzondere boodschap. Zij zal zwanger worden, een zoon baren en ze moet hem Jezus noemen. Hij zal de Messias zijn van Israël en de redder van de wereld en de koning van het heelal. Het is ongelooflijk. Maar er is één probleem. Maria is het meisje van Jozef, nog niet zijn vrouw. Ze is ondertrouwd, verloofd, maar nog niet getrouwd. En daarom hebben ze nog niet het bed gedeeld. Daarom zegt deze maagd, hoe zal dat gebeuren? Want ik heb nog nooit gemeenschap met een man gehad. En dan vertelt de engel haar godsplan. Ze zal zwanger worden uit de Heilige Geest, die als een schaduw over haar heen zal vallen. Waarom? Omdat haar kind de Heilige Zoon van God is. Daarom. Het is onbegrijpelijk. En wat is dan Maria's reactie? De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En dat is al net zo ongelooflijk. Want hoe kan het dat zij, dat meisje, dat eenvoudige meisje uit dat dorpje in Galilea, zo reageert op deze woorden van de engel Gabriel? Let eens op haar overgave. Let eens op haar vertrouwen. Let eens op haar bereidheid om te dienen. Want ze weet natuurlijk dat er problemen gaan komen. Met Jozef. Met haar ouders. Met haar schoonouders, met haar familieleden, met haar vrienden, met haar buren, met haar dorpsgenoten. En noem het allemaal maar op. Een meisje dat zwanger raakt van de Heilige Geest, wie gaat dat geloven? Roddels komen er, achterklap, schande is het. Maria. Zoals Maria is er maar één. En wat kunnen wij leren van haar? De overgave aan God, omdat God weet wat hij doet. En het vertrouwen op de Heer, omdat hij dwars door alle moeite en zorgen heen tot zijn doel komt. En de bereidheid om te dienen. Omdat hij daarvoor de kracht geeft door zijn Heilige Geest. Ken je iets van die overgave? Heb je dat vertrouwen? En wordt bij mij die bereidheid om te dienen gevonden? Maria, dat meisje van Jozef, is een voorbeeld om nooit, maar dan ook nooit te vergeten. Als teken dat zijn boodschap de waarheid is, vertelt de engel Maria dat haar familielid Elisabeth op de hoge leeftijd ook zwanger is geworden. Het wonder wat Maria is aangezegd, dat wordt bevestigd door een ander wonder. En dan mag Maria met eigen ogen dat wonder gaan aanschouwen van Elisabeth, die op haar hoge leeftijd, terwijl ze nooit kinderen kon ontvangen, toch zwanger is geworden. En dan reist Maria van Galilea naar het noorden, naar Judea en het zuiden, naar Elisabeth. En als ze dat huis van Elisabeth ingaat en haar begroet, dan gebeurt er iets bijzonders, want dat kind wat Elisabeth draagt, dat springt op in haar schoot. Van vreugde. Waarom? Omdat hij merkt dat de moeder van de Messias er is. Dus dat de Messias ter wereld komt uit dat meisje Maria. En dan wordt Elisabeth geïnspireerd door de Heilige Geest en dan roept ze vol blijdschap: de meest gezegende ben jij, Maria, van alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? En dan staat er nog iets bijzonders over Maria. Gelukkig, gezegend is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. En als Elisabeth dat gezegd heeft, gezongen zou je denken, dan gaat Maria ook God loven en prijzen. Met die woorden die wij net gezongen hebben. Woorden die tot op de dag van vandaag overal in de wereld gezongen worden. En terecht. Mijn ziel prijst en looft de Heer. En mijn hart juicht om God mijn redder. Want hij heeft ogen gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. En zie je dan hoe Maria zichzelf ziet? Ze noemt zichzelf de minste dienares. Ze is zich heel goed bewust van haar lage afkomst. En ze is zo verwonderd dat God uit al die meisjes en al die vrouwen juist haar heeft gekozen om de Messias geboren te laten worden. En die verwondering van Maria die heeft ons ook iets te zeggen. Wie ben ik dat God mij op het oog heeft? Wie ben ik dat u mij kan en wil gebruiken in uw plan? Wie ben ik dat u mij zegent? Maria begrijpt heel goed dat ze niets is, dat ze niets heeft en niets kan op grond waarvan God haar deze taak geeft. Ze is alleen maar verwonderd over de genade van God. Ja, die genade, daar is wel wat mee. Want in de Rooms-Katholieke Kerk is via de Vulgata, de oudste Latijnse Bijbel, is dat als volgt vertaald: Maria gratia plena, Maria vol genade. Maar die genade die zit niet in Maria als iets van haarzelf, maar die wordt aan haar gegeven. Je bent begenadigd. Met andere woorden, genade is aan jou geschonken, gegeven. Maria is net zo mens als jij en ik. Maar door God uitgekozen op een heel bijzondere moment. En voor een heel bijzondere taak. En dan zegt dat meisje: grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht. Voor al wie hem vereert. Zie je hoe dat meisje God heeft leren kennen? Ze kent God als de machtige, de heilige en de barmhartige. Nog iets om van haar te leren. Dat God machtig is. Dus dat God kan wat mensen niet kunnen doen. Dat hij wonderen en tekenen kan doen die wij mensen niet kunnen bevatten, maar wel mogen geloven en aanbidden. En weet je, dan zijn de christenen die omarmen het evangelie, maar die hebben dan moeite met die maagdelijke geboorte. Zeggen: ja, dat kan toch niet. Ze zal vast wel iets met Jozef hebben gedaan. Maar weet je, als je het wonder van die maagdelijke geboorte niet kan en niet wil aanvaarden, Waarom zou je dan wel Jezus offer aan het kruis ter verzoening van jouw zonde kunnen en willen aanvaarden? Waarom zou je dan wel het wonder van de opstanding kunnen en willen aanvaarden? Waarom zou je dan willen aanvaarden dat Jezus omhoog geheven werd van de aarde en naar de hemel terugging? Waarom zou je dan geloven in de uitstorting van de Heilige Geest? Ik hoop dat je begrijpt dat ons geloof van wonderen aan elkaar hangt. Het geloof zelf is al een wonder. Heel veel dingen kunnen we niet begrijpen, maar wel aanbidden. Heel veel dingen kunnen we niet bevatten, maar mogen we wel geloven. En zondag 14 verwoordt het dan als volgt, dat de eeuwige Zoon van God, door de werking van de Heilige Geest, de echte menselijke natuur uit vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen. Zo wordt dat wonder omschreven. En er staan die twee dingen naast elkaar, die je maar moeilijk bij elkaar kunt krijgen als de rails van een trein. Uit de Heilige Geest en uit vlees en bloed van Maria. Dat is het wonder. Niet het een, ook niet het ander, maar het allebei. Het naast elkaar. God is machtig en hij is heilig. Heilig wil zeggen totaal anders dan wij mensen. Want hij kiest mensen uit die wij nooit zouden kiezen. Zo'n tienermeisje uit zo'n boerendorpje in dat achterland van Galilea. God is heilig omdat hij een weg gaat die wij nooit zouden gaan. Omdat hij een reddingsplan bedenkt die nooit in ons mensen zou opkomen. Omdat hij de Messias geboren liet worden uit de stam van Juda, uit het geslacht van David. En dan zegt zondag 14 dat zo prachtig, zo is hij zijn broeders in alles gelijk. Maar zonder zonde. Dat is de echo van Hebreeën 4. Waar het zo prachtig staat dat wij een hoge priester hebben in de hemel. Die kan meevoelen met onze zwakheden. Omdat hij ons in alles gelijk geworden is. Behalve de zonde. Hebreeën 4 vers 16. Daarom moest hij op deze manier onze redder worden. Alles net als jij. In alles net als ik. Door Maria kreeg Jezus een menselijke stamboom. Net als jij en ik die hebben. Vanaf zijn geboorte, zelfs al daarvoor, is hij helemaal één van ons geworden. We hebben niet een redder of verlosser die ergens hoog boven ons zweeft. Maar een Heer die ons vlees en bloed heeft aangenomen. En ons gelijk is geworden. Daarom is God machtig en heilig en barmhartig. Want God kijkt om naar een wereld die niet naar hem vraagt. En God houdt van mensen die hem nog niet kennen. En hij vergeeft mensen die hem steeds weer vergeten en verdriet doen met woorden en daden. En hij vergeeft ook jou en hij vergeeft ook mij. En dat is de troost die zit in die maagdelijke geboorte. En zondag 14 zegt dan dit. Wat is nou de waarde daarvan, het nut daarvan, de troost daarin dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en zijn volkomen heiligheid, mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Hij moest hier weggaan. Om de ellende waarin ik geboren ben, de geestelijke ellende waarin ik geboren ben, te bedekken voor het aangezicht van God. Dat is genade. Ik begon deze preek met de vraag, wat moeten we toch met Maria? Nou, we vereren haar niet en we aanbidden haar niet. Maar neemt ze niet een unieke plaats in het plan van God? Want er moest een meisje komen uit wie de Messias geboren zou worden. En dat werd Maria. En daarom, gemeente, verdient zij ons diepste respect. Haar voorbeeld van vertrouwen en overgave en gehoorzaamheid maakt ons stil van verwondering. Dat zij zich zo beschikbaar stelde voor Gods plan. Ondanks alle gevolgen voor haarzelf, voor Jozef, voor hun wederzijdse ouders. Dat mag net zo goed een wonder heten, toch? Het meisje van Jozef werd de moeder van Jezus. Want een paar maanden na die lofprijzing van Maria ging ze opnieuw op reis naar Judea. Maar deze keer samen met Jozef. En ze moesten naar de stad van David, Bethlehem, om zich te laten inschrijven. Want zo had keizer Augustus het gezegd. En daar gebeurde dat wonder waar Maria al van wist. God werd mens. Gods zoon nam ons vlees en bloed aan. Hij werd ons gelijk. Hij werd geboren, net als jij en ik. Om als mens te leven. Om als mens te lijden en te strijden. Om als mens te sterven. Om als mens begraven te worden. Maar om ook als mens weer op te staan uit de dood. En ook als mens op te varen naar de hemel. Zodat wij weten, hij die ons vlees en bloed heeft aangenomen, is al op de plek waar wij eens mogen komen. Juist omdat hij werd geboren uit de maagd Maria, is hij onze volkomen verlosser. Ik wil graag afsluiten, gemeente, met de gewone catechismus. De kerkenraad heeft een tijdje geleden besloten om daar eens wat uit te gaan lezen komende tijd. Ik heb dat al een paar keer gedaan, maar dat was in Ichtus. En ik heb vanavond het boekje meegenomen. Gewone catechismus, christelijk geloof in 100 vragen en antwoorden. En lees maar even mee. Het staat hier op het scherm. Waar komt Jezus vandaan? Jezus komt vanuit de hemel, waar God de Vader woont. Hij is de Zoon van God. Zijn aardse leven ontspringt aan de scheppende kracht van Gods geest. Geboren uit het Joodse meisje Maria is Jezus een zoon van Abraham. Als de nieuwe koning van Israël is hij de zoon van David. Als Messias is Jezus de Heer van hemel en aarde. En dan is het zo geweldig als je weet, als je kunt zeggen, als je durft te belijden. Die Jezus is ook mijn Heer. Omdat zijn moeder bereid was in het plan van God te gaan staan en te zeggen, laat mij maar gebeuren wat u, Heere God, tegen mij zegt. Maria bracht Jezus voort, onze verlosser, voor eeuwig. Amen. Zullen wij danken en bidden? We danken u, Heere, voor het evangelie dat we hebben gelezen. Het evangelie van Jezus Christus door Maria, dat Joodse meisje uit Nazareth. We danken u dat u genade gaf aan dit tienermeisje. Om u te vertrouwen. Om zichzelf over te geven. Om gehoorzaam de weg te gaan die u wees. Om bereid te zijn u te dienen. Via dat wonder dat we niet kunnen bevatten. Wat niet te begrijpen is. Die maagdelijke geboorte. Omdat het niet uit de mens was, maar uit de Heilige Geest. Die als een schaduw over haar heen viel. Zodat hij, onze redder, ons in alles gelijk zou zijn. En zo loven en prijzen we u, Heer Jezus Christus, dat u een van ons geworden bent. Dat u al een van ons was voordat u werd geboren in Bethlehem, in de stad van David. En dat we u mogen kennen als Gods Zoon. Wat bijzonder dat u in de aardse tijd als mens geboren bent om ons leven te leven en naar het kruis te gaan. We danken u voor die blijde boodschap. Heren, we bidden om uw genade voor ons eigen leven. Help ons ook in deze week te geloven in uw macht, in uw heiligheid. In uw barmhartigheid. Dat we weten, onze Vader in de hemel is heilig, machtig en barmhartig. Zoals we zongen met de lofzang van Maria. En dat we weten dat het ook voor ons is, dat het ook voor mij is. Omdat Jezus onze zonde bedekt voor het aangezicht van de Vader. Geef dat we in alle alledaagse dingen dat steeds weer mogen herinneren. Op school, op het werk, op de fiets, in de auto onderweg. Wat er ook gebeuren gaat. Zo brengen we deze week bij u. We bidden in bijzonder voor mensen die eenzaam zijn. Misschien gaan ze alleen door het leven. Misschien zijn ze eenzaam in hun huwelijk. U kent ze, Heer, en we bidden of u hun eenzaamheid wil troosten. Met de vrede en de vreugde van uw Heilige Geest. We bidden voor mensen die in rouw zijn. Die iemand hebben verloren, korte tijd geleden of misschien al langer geleden. Die lege plek is zo duidelijk aanwezig, elke dag. En ook 's nachts. We bidden of u hen wil steunen en sterken. Zo bidden we voor elkaar. Help ons om steeds weer nieuwe dingen te zien waarvoor we dankbaar kunnen zijn. Dat we steeds weer nieuwe dingen kunnen ontdekken waar we uw genade doorheen zien. We danken u dat wij uw kinderen mogen zijn. Zonen en dochters van de Allerhoogste God. Dank u, Vader, dat u van ons houdt en voor ons zorgt. Ook in deze week. We bidden u voor onze kerken. We weten dat we behoorlijk verschillend zijn. En we kunnen rustig zeggen ook verdeeld zijn. En dat wij mensen niet goed zien hoe het nog weer bij elkaar moet komen. En wat een weg is uit de impasse zoals die is ontstaan. En daarom willen we als kerken voor uw troon komen en bidden om een uitweg, om een uitkomst, om een ingrijpen van hemelse proporties op onze aardse gebrokenheid. We bidden, Heere, voor uw volk Israël. Want we hebben het gelezen uit de catechismus en de gewone catechismus dat uw zoon ook de Messias van Israël is. Dat geloven wij, dat beleiden we En daarom vragen we of de ogen van uw volk open mogen gaan voor hun Messias, de zoon van David, de zoon van Abraham, Isaac en Jacob. We bidden ook of u de Messias belijdende Joden wilt helpen. Want soms zitten ze in een moeilijke positie. Wilt u hen een weg wijzen naar de toekomst? We hebben u veel te vragen, Heer, maar ook veel te danken. We danken u voor de redding die u geeft. In Jezus' naam. Amen. We mogen onze gaven geven en het is hulpverleningszondag. Dat betekent dat de eerste collecte is bestemd voor de verschillende projecten van hulpverlening. En dan zingen we ons laatste lied. Dat gaan we staande doen, want aan het begin hebben we ons geloof beleden. Ons slotlied is Psalm 72, vers 6 en 7. Zullen we in geloof de zegen van God ontvangen? De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.
Thank you.